Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waarin de wereld woont. 49, het eerste vers. U zal worden voorgelezen Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Eerst echter luisteren naar een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wel artikel 9. Artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Het handelt over het bewijs van het voorgaande artikel van de drieheid der personen in één God. Dit alles weten wij, zo uit de getuigenissen der Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen, en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. De getuigenissen der Heilige Schriften, die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen des Oude Testaments beschreven, welke niet van noden is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis, hoofdstuk 1, vers 26 en 27, zegt God: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, enzovoort. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. Insgelijks Genesis 3, vers 22, zie, de mens is geworden als onzer één. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is, als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de eenheid aan, als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen er zijn, maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem des Vaders gehoord geweest, zeggende, deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water, en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop alle gelovigen deze vaste bewoording ingesteld door Christus, doopt al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In het Evangelie van Lucas spreekt de engel Gabriel tot Maria, de moeder van des Heren, de moeder des Heren, aldus. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Insgelijks de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u. Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. En hoewel deze leer de menselijke verstanden verre te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord, verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Voorts staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen deze drie personen te onswaarts. De Vader is genaamd onze Schepper door zijn kracht. De Zoon is onze Zaligmaker en Verlosser door zijn bloed. De Heilige Geest is onze Heiligmaker door zijn woning in onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware kerk, van de tijden der apostelen af tot nu toe, tegen de Joden, Mohammedanen en enige valse christenen en ketters als Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en andere diergelijken die met goed recht door de heilige vaderen zijn veroordeeld geweest. Over zulks nemen wij in dit stuk gaarne aan de drie geloofssommen, namelijk der apostelen, van Nicea en van Athanasius, insgelijks hetgeen daarvoor door de ouden in gelijkvormigheid met deze besloten is. Lezen we nu Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tieren heet als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, Hef uw stem op met macht. Hef ze op. Vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 100, Psalm 50 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Der goden God verheft zijn stem met macht. Psalm 50, vers 1, 2 en 3 gaan we samen zingen. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u is voorgelezen. Jesaja 40, de eerste 11 versen. En we lezen nu het eerste vers. Troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. De troostboodschap voor de kerk. En we luisteren dan naar drie gedachten. In de eerste plaats is die troost nodig. In de tweede plaats heeft die troost inhoud. En in die derde plaats moet die troost worden bekendgemaakt. In de eerste plaats is die troost nodig. Zullen we wat lezen in de eerste 4, 5 versen. In de tweede plaats heeft die troostboodschap een inhoud. Want we lezen in vers 5. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. En we lezen in vers 8. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. En tenslotte moet die troostboodschap bekend worden gemaakt. Want we lezen in vers 9 en vers 10. Sion, verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op, met macht hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. En dat wordt herhaald in het 10e vers, in het 11e vers lezen we ook nog, dat het gaat over een herder die zorgt voor zijn kudde. Daar krijgt dus die boodschap die verkondigd moet worden, zie hier is uw God, verder inhoud. Dus het gaat vanavond over de troost voor de kerk. En we letten in de eerste plaats op de noodzaak van die troost. We letten in de tweede plaats op de inhoud van die troost. En we letten in de derde plaats op de bekendmaking, op de verkondiging van die troost. Gemeente, we zijn toegekomen aan Jesaja 40... En de profetie van Jesaja loopt dan door tot en met hoofdstuk 66. En nu is er onder de geleerden en onder de bijbelwetenschappers een heleboel gestudeerd over de betekenis van het gedeelte uit de profetie van Jesaja wat we nu gaan behandelen. De eerste 39 hoofdstukken hebben voortdurend als achtergrond de tijd waarin Jesaja leefde. De oorlog met Assyrië, we hebben gehoord van Sanherib, die Jeruzalem heeft willen verwoesten, maar die dus moest vluchten omdat de Heer ingreep. En 185.000 Assyrische soldaten heeft gedood op één nacht. Vanaf hoofdstuk 40 komt er eigenlijk een andere achtergrond. En bevinden we ons zo'n 150 tot 200 jaar later, en het is de tijd van de Babylonische ballingschap. Dat is dus de tijd dat Nebukadnezar Jeruzalem inneemt, verwoest en dat volk naar Babel wordt vervoerd. En we bevinden ons in dit gedeelte van de profetie eigenlijk aan het einde van de Babylonische ballingschap. In de tijd van Kores, die dat volk weer zegt dat ze mag terugkeren naar Jeruzalem en naar Israël. Dus voordat al deze dingen geschieden, heeft de Heer het al aan Jesaja bekendgemaakt. En heeft hij als het ware anderhalve eeuw van tevoren gezien en geprofeteerd over wat er zou gebeuren met Jeruzalem. En ook hoe de Heer zich weer in ontferming naar het volk der Joden zou omzien. Nu is er onder de verklaarders en onder de uitleggers een heleboel verschil van mening of nu dat eerste stuk, hoofdstuk 1 tot en met 39, door dezelfde persoon is geschreven als dit tweede stuk. Want zegt men, kijk, dat eerste gaat over Assyrië, dat is de tijd van Jesaja, en toen leefde Jesaja, toen kon hij dat dus opschrijven enzovoorts. Maar het is toch een beetje moeilijk voor te stellen dat iemand al 150 jaar, 200 jaar van tevoren weet dat bijvoorbeeld Kores het bevel zou geven, een Perzische koning, dat de Joden weer uit Babel mochten terugkeren naar Jeruzalem. Dus misschien is die schrijver van Jesaja 40 en verder wel een andere man geweest. En heeft hij dat naar de gewoonte van die tijd onder de naam van Jesaja opgeschreven. Gemeente, wij verwerpen al dat soort gedachten. Want in het Nieuwe Testament citeert de Heer Jezus uit dit gedeelte. En dan zegt hij, zoals dat staat in Jesaja. Dus het Nieuwe Testament legt ons uit dat dit gaat over Jesaja, dat hij dit heeft geschreven. En het Nieuwe Testament legt ons ook uit, bijvoorbeeld Filippus, als hij de kameling onderwijst, dat Jesaja 53, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft, en dan wordt er gesproken over de Heer Jezus. En dat ten diepste dit dus allemaal gaat over troost door Christus. Dat in de eerste plaats wil ik even zeggen over dit gedeelte. Het gedeelte begint bij hoofdstuk 40 en samen tot aan hoofdstuk 55 vormt dat eigenlijk een eenheid. De ballingen in Babel worden als het ware toegesproken en wordt hen beloofd en bekendgemaakt dat ze weer terug zullen keren naar Jeruzalem en Israël, het land Canaan. En dat de Heere voor die ballingen zal zorgen. Vandaar, troost, troost, mijn volk, zal u lieden God zeggen. U ziet dus die moedeloze ballingen. Al jarenlang wonen ze daar. De tempel is er niet meer. De dienst der offeranden is er niet meer. Daniel en zijn vrienden en ja, de tijd dat die mensen daar woonden in allerlei steden rondom de grote stad Babel. En dan zegt de Heer bij monden van de profeet al tevoren, troost, troost mijn volk. Trouwens, als u hoofdstuk 39 even voor u neemt, dan ziet u ook aan het slot van hoofdstuk 39, vers 6, zie de dagen komen dat al wat in uw huis is en wat uw vaders opgelegd hebben, tot een schat tot op deze dag naar Babel weggevoerd zal worden. En er zal niets overgelaten worden, zegt de Heere. Dat zegt de Heer tegen Hiskia. Omdat hij die gezanten van Babel heeft uitgenodigd om in zijn paleis te komen, zijn schatten te bekijken. En Hiskia dus een soort diplomatiek overleg begon met die mannen uit Babel om dan samen met de Babyloniërs en misschien nog wat andere volken te strijden tegen de Assyriërs. De Heer, nee Hiskia, nee jongen. Dat is niet goed. Vertrouw nou toch niet op Babel en ook niet op Egypte. Vertrouw nou toch op mij. Want dat Babel, in de toekomst, dan worden de Israëlieten naar Babel weggevoerd. En uw zonen, vers 7, en uw dochters, het paleis, de hovelingen. Het is een oordeelsaankondiging en een eindelijk zo hoofdstuk 39 met een oordeel. En dan zegt Hiskia, het zij vrede in mijn dagen. En dan begint dat heerlijke hoofdstuk 40. Troost, troost, mijn volk. Het eindigt dit gedeelte met ballingschap. Met wegvoering. Dat de Heere tegen het volk al eeuwen van tevoren, anderhalve eeuw van tevoren zeggen. Toch zorg ik voor mijn volk. Toch zullen ze één keer weer terugkeren. Dus in de verlorenheid en in de nood van de ballingschap belooft God dat hij voor dat volk zal zorgen, trouwens ook voor zijn eer en voor de komst van de Messias. Want dat is met eerbied gesproken. Kijk, dat volk dat heeft God iedere keer verlaten. De tijd van Mozes al, de tijd van de koningen, de tijd hier van Hiskia, de tijd van de Babylonische ballingschap, later weer opnieuw. Maar kijk, God kon dat volk niet verlaten. God had aan Abraham beloofd, in u zullen al de geslachten gezegend worden, uit jouw nakomeling. En God had bij monden van Jacob gezegd, totdat Silo komt. En God had bij monden van Mozes gezegd, een profeet, gelijk mij, uit uw midden. En die belofte moest nog vervuld worden. Dat moest vervuld worden in dit volk, want de Messias die zou uit de Joden voortkomen. En nu is dat volk het wel vaak verbroken en afscheid genomen van de Heer. Maar God kon van dit volk geen afscheid nemen. En daarom brengt hij die ballingen weer terug naar Babel. Heerlijk stuk dus in de Bijbel. Heilsprofetieën vanaf hoofdstuk 40 tot en met hoofdstuk 55. Geschreven door Jesaja. Opgeschreven door de Heilige Geest. Want Jesaja is een instrument van de Heilige Geest en de eerste auteur van de Bijbel is altijd de Heilige Geest. Als we dan zo dat boek van Jesaja beginnen, dit hoofdstuk 40, dan is eigenlijk het eerste 11 versen, dat is een soort inleiding op dat gedeelte wat nu komt. Dus Jesaja 40 vers 1 tot en met 11, dat is een inleiding op Jesaja 40 tot en met Jesaja 55. Naar 5 uit komt 6 uit, dat is weer een iets ander gedeelte, daar komen we later nog wel eens op. Maar het is een soort inleiding op dit grote troostboek. En als we dan die inleiding eens goed bekijken, dan begint dat met 2 versen waarin de Heer de troost bekend maakt. Hij zegt ook, spreek naar het hart van Jeruzalem, dat is troostvol spreken. Boas sprak bijvoorbeeld ook naar het hart van Rut. In de tweede plaats lezen we dan in vers 3 en 4 en 5 hoe God ingrijpt. Hij wegen weer terugbaant naar Jeruzalem en dat de heerlijkheid van God zal worden geopenbaard. We lezen in vers 6, 7 en 8 dat tegenover alle vergankelijkheid het woord van God, wat God zegt, ook eeuwig is. En dat gaat dus niet voorbij. En tenslotte lezen we dan in het slot, vers 9 tot en met vers 11, hoe de Heere strijdt tegen de tegenstanders van Israël en zorgt voor zijn volk. Hij wijdt zijn kudde als een herder. De lammeren zal hij vergaderen, de zogenen zal hij zachtjes leiden. Belangrijk gedeelte, zo die eerste 11 versen. Misschien kent u ze wel uit uw hoofd. In ieder geval hebben eeuwen later de Bijbelschrijvers dit wel als een heel belangrijk stukje gezien uit de Bijbel. Matthäus bijvoorbeeld, die citeert het derde vers, een stem des roependen in de woestijn. Johannes de Doper, wordt Marcus ook. En we komen het ook tegen bij Johannes de Apostel. Dus al die drie mannen hebben geciteerd uit dit gedeelte van de Jesaja-profetie. Dus voor de Bijbelschrijvers was dit een erg belangrijk gedeelte. Ook de apostel Petrus, hij citeert bijvoorbeeld die bekende versen over alle vlees is gras. In 1 Petrus 1 vers 24 en 25 wordt dat geciteerd. En dan zie je hoe ook die gelovigen in het Nieuwe Testament hebben geleefd bij de woorden Gods. Dat is ook erg belangrijk voor ons. Dat hebben we vandaag gelezen. Misschien heb je de krant gelezen, dat mag natuurlijk. Misschien heb je ook wel een boek gelezen. Dat is ook niet verkeerd om een goed boek te lezen. Heb je vandaag nu ook in de Bijbel gelezen. Als je het Nieuwe Testament doorleest, dan kom je mensen tegen die de Bijbel lezen. De Bereërs bijvoorbeeld, die waren edelen, zegt Paulus, dan de mensen van Thessalonica, want deden die Bereërs, die onderzochten dagelijks in het Oude Testament of de dingen al zo waren. Gemeente, het is echt niet verkeerd om elke dag weer opnieuw biddend en eerbiedig dat woord van God te overdenken, te lezen. Dat is voedsel voor je geest, voor je ziel. Ik weet wel, niet altijd is het even krachtig, niet altijd zal dat ook even duidelijk spreken. Soms lees je meer woorden en zinnen dan dat je er nou zaken in leest. Maar geloof, gemeente, heeft voedsel nodig. En wat is nou het voedsel voor de gelovigen? Dat is in de eerste plaats het pure, onvervalste woord van God. U denkt misschien, ik vind de prediking niet zo aangenaam, dat kan. U denkt misschien, ik hoor zo weinig van andere mensen over het geestelijk leven. Dat kan. Maar als u nou heel eerlijk bent, hè, hoe staat het nou in uw omgang met het woord? Want dat hebben we van God gekregen. En gemeente, het geestelijk pijl van ons leven, dat hangt ook in zeer grote mate samen met de kracht van dat woord in ons leven. Kijk, we kunnen natuurlijk klagen over de kerk en over mensen, misschien wel over onszelf. Dat is helemaal nog niet verkeerd altijd. Maar als we klagen zonder dat we zelf nou hongerig en begeerig zijn naar een woord van de Heer, dan zijn dat dode klachten. Dan zijn dat klachten die niet terecht zijn. Dan moeten we eerst maar inkeren tot onszelf en beginnen bij waar God mensen wil onderwijzen. En dat doet God door zijn woord. Daar begint het. En daarom is het altijd wel belangrijk om eens op huisbezoek, in de omgang met iemand. Heb je nog wat in Gods woord gelezen? Heb je er nog wel aan gehad? Kwam er een verlangen? Was er een beschamende? Was er een ontdekkende? Was er een vertroostende gedachte? Want echt gemeente, de kerk des Heren leeft bij het woord. Dat is zomaar even een opmerking, want dat zie je dus in het Nieuwe Testament bij de apostelen. Bij Petrus, bij Johannes. En dat is ook de vaste lijn die de Heer gaat met al zijn kinderen. En waar we trouwens ook van zingen in Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nu gaan we stilstaan naar die troostboodschap. En ik had onze eerste gedachte, dat is de noodzaak van die troost. Zoals we het lezen in het begin van dit hoofdstuk. Dan zie ik bijvoorbeeld in vers 2 haar strijd. Troost mijn volk, zegt hier in vers 1. En in vers 2 lezen we over haar strijd. We lezen vers 2 over haar ongerechtigheid. We lezen het slot van vers 2 over al haar zonden. Ja. We lezen trouwens ook van heuvels en van dalen. Kijk maar in vers 3 en 4. En als je dat dan zo een poosje overdenkt, dan denk je, ja, die ballingen in Babel, die zaten er natuurlijk vanwege hun zonden. En die zaten daar vanwege hun afdwalen van God. En dan blijkt dat dus op de achtergrond, tegen wie deze boodschap wordt gezegd, dat zijn in de eerste plaats ellendige mensen. Ja, wat is een ellendig mens? Dat is een mens die nergens meer bij hoort. Dat zijn uitlandigen, die ballingen daar in Babel. Die verlangden terug naar Sion. Ze wilden graag die liederen Sion zingen, niet in Babel, maar in Jeruzalem. En dan zaten ze in dat vreemde Babel. Ze konden geen lied meer zingen. En als de Babyloniërs ermee spotten of vragen van zing nog eens even die liederen Sions. Hoe zouden we dat kunnen? Hoe zouden ze Jeruzalem kunnen vergeten? Een balling gemeente, dat is een vreemdeling. En dat is een vreemdeling hier in dit gedeelte door eigen schuld. Troost, troost mijn volk. Ik ben ook wel een vreemdeling op de aarde. En dan in de zin dat u de schuld en de zonde tegenkomt in uw leven. Woont u ook in Babel? Ervaart u de wereld om u heen soms ook als een Babel? Het is hier het land der rusten niet. Soms zijn er verdrietige dingen in je persoonlijk leven, je familie. Soms zijn er verdrietige dingen in je huwelijk. Soms zijn er verdrietige dingen in je omgeving. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gemeente, zo komt die boodschap tot een ellendig volk. Een uitlandig volk. Dat is de achtergrond, hè. Die mensen zitten daarna al jaren in Babel. Hun kinderen zijn geboren in Babel. Ouders zijn met man en maag bezig om ze nog een beetje van de tempel te vertellen en de Joodse taal bij te brengen. Ze zitten ondertussen wel als een stel slaven in dat heidense Babel. zitten niet meer in Jeruzalem. Ze kunnen niet meer naar de tempel. En ondertussen dringt ook wellicht dat heidendom door in die Joodse gezinnen. Mijn volk, troost, troost mijn volk. Zo was het toen, zo is het vandaag nog, gemeente. Gods kinderen, dat zijn vreemdelingen op de aarde. Dat lees je al van Abraham in de Bijbel. Abraham, ik heb meer gezegd, een flinke man. Had veel koeien en schapen, had ook veel knechten. Er staat niet in de Bijbel dat er nou nummer 1 stond in zijn leven. In de Hebreeënbrief lezen we, hij zocht de toekomende stad. De stad die fundamenten heeft. We ontmoeten dus een ellendig volk. Troost, troost mijn volk. Dat die mensen, die ballingen, dat boek van Jesaja nou al meekregen voordat ze in ballingschap gingen. En dat God nou al voor had gezorgd, voordat heel die ballingschap realiteit was. Wat is God toch een wijze en een goeddoende God geweest. En wat is het ook raar om met allerlei moderne theologen te zeggen, ja, misschien is het wel iemand geweest daar in die tijd in Babel en die is dat toen een beetje gaan opschrijven en zo. Wel nee, gemeente. Eeuwen daarvoor, 150 jaar daarvoor, en God had van laten opschrijven, toen is dat werkelijkheid geworden. Troost, troost mijn volk. Dan kijk ik nog een keer naar dat eerste, tweede, derde en vierde vers. Waarom zitten die mensen nou eigenlijk in Babel? Ja, nou kunnen we natuurlijk daar politiek naar kijken. En dan zeggen we omdat de Assyriërs en dan de Babyloniërs, omdat dat machtige volkeren waren, Nebukadnezar een machtige heerser, die graag landen wilde veroveren, later de Persen. Ja, dat is een politiek, dat is een kwestie van machtspolitiek. Ja. Maar zo oordeelt de Bijbel er nou net niet over. Nou, de Bijbel kent wel machtspolitiek, maar wijst dat af. Waarom zitten die mensen in Babel? Nou, Mozes had in Deuteronomium al gezegd dat als het volk van de wegen en de inzettingen des Heeren af zou gaan, dan zou God dat straffen. De Israëlieten namen dat niet zo nauw en die zeiden, ja, de tempel, dat is toch het blijvende huis van God. En God zal die tempel natuurlijk in Jeruzalem nooit verlaten. Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. Zou wij ook kunnen denken dat onze kerk en dit kerkgebouw, zoals wij dat doen, dat is het, hè, en daar heeft God wel zo ontzettend veel behagen in, en noem maar op. Dan komt Jeremia en zegt, helemaal niet waar. Nee. God kan die tempel ook verlaten. En we lezen het in de profetie van Ezechiël. En waarom kan God dat nou verlaten? Nou, haar zonden. Haar ongerechtigheid. Die mensen in Juda zaten met Egypte pakten te sluiten en met Assyrië en met Babel. De mensen in Juda dienden in plaats van God de afgoden. En die mensen in Juda hadden zo hun eigen ideeën over gehoorzaamheid aan God. En de Heer zegt, nee, ik heb mijn 10 geboden gegeven. Ik heb mijn ceremoniële wetten gegeven. En ik wil dat je daarnaar luistert. En dat je daaraan gehoorzaam bent. Zoals Nabot, dat was, u weet wel, uit de tijd van Agab. Waarom werd die man door Jezebel gehaat en gedood? Nou, omdat hij wilde gehoorzamen, ondanks alles aan de inzettingen en geboden des Heren. Maar dat wilde Jezebel niet, en dat wilde Agab niet, en dat wilde dat volk van Juda ook niet. Het was een zondig volk. En gemeente, zonde begint. En zonde kun je in doorgaan. En zonde kun je in verharden. En dan komt Gods oordeel over de zonde. En dat oordeel is rechtvaardig en ernstig. Die mensen zitten daar in Babel vanwege hun zonde. En om geen enkele andere reden. We ontmoeten dus niet alleen een ellendig. We ontmoeten ook een zondig volk. Hebben jullie daar ook al last van gekregen? Kijk. We kunnen natuurlijk een heel verhaal ophangen over de zonde in de wereld. En we kunnen misschien ook wel de zonde gaan uitmeten van iemand anders in de kerk. En daar zijn wij, reformatorische mensen, over het algemeen expert in. We hebben bijna een loep in de hand om eens te kijken wat er alleen anderen aan mankeert. Maar wat is nou het werk van de Heilige Geest? Gemeente, dan zegt de Heilige Geest... Zullen we nou in je eigen hart gaan kijken? Dat is het begin van ontdekkende genade. Dat de mens zondaar wordt voor God. En dat de Heer hem laat zien wie hij nou is voor God. Dan ga je je zonden inleven. En dat is heel belangrijk, gemeente. Want los van die inleving ontmoeten we alleen maar godsdienstige, hoogmoedige, eigenwijze mensen. En daar waar die zonde werkelijk wordt ingeleefd, ontmoeten we ootmoedige mensen, gebroken mensen. Paulus zegt, dat is een droefheid naar God, een droefheid over de zonde. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Zeg, zitten zulke mensen in de kerk? Vandaag word ik bedroefd geweest. Over jezelf. Ja, zegt u, dat zal dan wel het begin van het genadeleven zijn. Hè? Dat begint dan met een beetje droefheid over de zonde. Maar ja, dan komt Christus en dan word je gered en dan ben je er allemaal van verlost. Weet u, Paulus was 25 jaar prediker van het evangelie. En toen schreef hij aan de mensen in Rome een brief, de Romeinen een brief. En dan schrijft hij in het 7e hoofdstuk, het 14e vers. Wij weten dat de wet is geestelijk. Maar ik ben vleeselijk. Hij bedoelt zondig. Ik ben verkocht, hij bedoelt, ik ben verslaafd aan de zonde. Dat zegt Paulus niet aan het begin van zijn leven, toen was hij fariseer. Dat zegt Paulus ook niet toen hij net bekeerd was, op de weg naar Damascus. Maar dat zegt Paulus, als hij 25 jaar prediker is van het evangelie. En daar bedoelt Paulus mee... De grootste ellende zit niet in, ik noem maar iemand, Gamaliel. Zit ook nog niet zozeer in Herodes of in de keizer in Augustus of de keizer in Rome, Nero in zijn tijd. Maar de grootste ellende zit hier van binnen. Zeg, heb u dat ook al eens ontdekt in uw leven? Dat de grootste ellende, de grootste kwaal in uw leven, zit hier in mijn hart. Gemeente, als dat wat functioneert, als dat waar is, hè, dan kom je iemand, dan is onze grote mond weg. Dan krijgen we zo ontzettend veel te doen met onszelf. Heere, wat zal het toch een wonder zijn, hè? Als deze man, of deze vrouw, of deze jongen, nog ooit bekeerd kan worden. Als u ooit uw hemel binnenkomt, dat zal loutere genade zijn. Zondig volk. De Heer zegt tegen dat volk, dat is genade. Troost, troost mijn volk. Het is ook een hopeloos volk. Het is ook een strafwaardig volk. Nou, ik kan nog veel meer zeggen. Maar dit is denk ik wel genoeg om eens over na te denken. Nu ga ik snel naar mijn tweede gedachte. En dat is de inhoud van de troost. Wanneer doen we zingen? En dat doen we op Psalm 51, het achtste vers. 51, 8. Het hoofdstuk begint dus met troost, troost. En we lezen in vers 9 bijvoorbeeld: O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, een vreugdeboodschap. En zo staan er in dit gedeelte dus allerlei troostvolle en bemoedigende zaken. Troost betekent dan iets wat houvast biedt, iets wat het goede is tegenover het kwade. Maar wat is nu de inhoud? Wat is nu eigenlijk waar het in dit eerste gedeelte om gaat? Hoe ziet die troost eruit? En dat staat in vers 5. Ik zal het even voorlezen. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. De heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. Dat is de troostboodschap. Dat is de inhoud van die boodschap die Jesaja 150 jaar van tevoren aan die ballingen brengt. Wat is dat eigenlijk, de heerlijkheid des Heeren? Dat woord heerlijkheid, dat betekent het gewicht. De kaboot, Yahweh is dat. Het gewicht, de grootheid. Ja, waar het nu in de Bijbel en in het evangelie om gaat. En dan zegt onze kanttekening 23, die legt dat aan ons uit. Als het gaat over de heerlijkheid die geopenbaard wordt, te weten de persoon van de Messias door zijn menswording en goddelijke wonderen. Johannes 1 vers 14, en dat is die bekende tekst. En het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En 1 Timotheus 3 vers 16, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees, zegt Paulus daar. Ja, dat God nu heil, toen, in de tijd van ballingschap, en later in de tijd van de volheid destijds, en weer later ook door de verkondiging van het evangelie, dat God nou genade bewijst aan schuldige, zondige mensen. En dat doet God niet zomaar, maar dat doet hij nu in de persoon van de middelaar. Dus die verslagen ballingen die horen, kijk, de Heere ziet naar jullie om en God zal ervoor zorgen dat je weer terug mag keren naar Jeruzalem en naar Kanaan. Daar zal hij kores voor roepen, mijn gezalfde, zegt de profetie. En later dan in de volheid des tijds zal de persoon van de middelaar, dan zal God zelf, de Zoon, zal dan de menselijke natuur aannemen. En hij is de grote troostboodschap in deze wereld. Daar moeten we eerst even bij stilstaan. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Christus is dus de heerlijkheid Gods. Gods heerlijkheid, Gods grootheid, Gods hoogheid. En dat is nu de enige persoon door wie zondaren behouden kunnen worden. En dan kunnen we natuurlijk eerst in onze tweede gedachte eens een poosje stilstaan bij die gezegende persoon. Die heerlijkheid is in het Oude Testament beloofd. Die heerlijkheid is in de volheid des tijds gekomen. Van die heerlijkheid heeft Paulus gepreekt. Want hij zegt, ik wens niets anders te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En die heerlijkheid is gaan schitteren in de kribbe van Bethlehem. En op het kruis van Golgotha. En in de opstanding van de zaligmaker. En de apostel Petrus die zegt, u dan die geloof is hij dierbaar. Waaraan herken je nou een gelovige? Iemand die een kind van God is. Nou, die heeft op zijn minst een heel diep verlangen. Diep in zijn ziel. Naar de persoon van de middelaar. Ja, dat wil ik nog even wat onderstrepen. De Bijbel gebruikt daar ook allerlei beelden voor. Neem bijvoorbeeld het beeld van het huwelijk, wat in het Hooglied wordt gebruikt en wat Paulus gebruikt in Efeze 5. Hoe zit dat nu tussen een man en een vrouw? Nou, als er een goed huwelijk is, dan verlangt die vrouw geweldig naar haar man en die man verlangt geweldig naar zijn vrouw. En als je je zou vragen tegen die man, hou je nou wel van je vrouw? En die man zou tegen je zeggen, ja, ik hou er erg van, kijk maar in mijn trouwboekje. Dan zou je denken, nou, dat is geen goed antwoord. Je zou dan op zijn minst een antwoord verwachten, omdat het de allerliefste vrouw is van de hele wereld. En als die vrouw zou vragen, hou je nou van je man? En die vrouw die zou, ja, want hij heeft zo'n mooie auto. Dan denk je ook, dat is niet goed. Dan gaat het meer om de goederen dan om de persoon. Die vrouw die zegt, ja, het is een man, ik kan eigenlijk niet meer zonder hem leven. Nou, zo is dat nou in de natuur. En dit beeld wordt dus gebruikt in de Bijbel. En elk kind van God gemeente, of hij nou net bekeerd is, of dat hij nou wat meer bekeerd is, of hij nou wat kort op de weg is, of lang op de weg is, die heeft een diep verlangen. En die persoon van de midden, die kan hij niet missen. Waarom niet? Nou, u weet allemaal, we gaan een keer sterven. Dat is heel eenvoudig. Meneer Van Ooyen is vandaag overleden. Vorige week hebben we meneer Verwoerd begraven. En daarvoor hebben we mevrouw de Kruijf begraven. Vorig jaar hebben we ook 3 mensen begraven. En we gaan een keer sterven. En gemeente, dan gaat het alleen maar goed als we leunen en steunen op de Heer Jezus. En anders gaat het niet goed. Dat moeten we echt diep in ons persoonlijk leven omdraaien, die wetenschap. Want als dat niet zo is in ons leven, dan bedoel ik dat natuurlijk niet oppervlakkig, maar bedoel dat echt bevindelijk. Als we die wetenschap niet in ons omdragen, dan is het niet goed. Als we die heerlijkheid van God niet nodig hebben, die zaligmaker niet nodig hebben, als dat in ons leven niet op een of andere manier gestalte krijgt, ja, dan kunnen we echt niet gerust gaan sterven. Dat kan niet, echt niet. Ja, maar heb je daar dan altijd ook het goede zicht op? Dat is, komen we zo nog wel even op. Hoe de Heer nou leidt. Maar dat moeten we wel tegen elkaar zeggen. Ik zeg het ook tegen mezelf. En dat moet zo ontzettend diep in ons bestaan liggen. En waarom liep ik altijd zo graag mee met Verwoerd naar een woning? Hij had het altijd daarover. Dat had hij vroeger wel eens geleerd, dacht hij van Pauw achteraf. Maar goed, daar gaat het om. Hè? Dat wel ons leven stempelt, dat we hem nodig hebben. Want in de ontmoeting met die grote heilige God kunnen we alleen voor God bestaan. Als we leunen en steunen op die gezegende Christus. En hoe leunen en steunen? Als een arme, rampzalige zondaar. Ik heb net verteld, een ellendig volk, een zondig volk enzovoort. Dat gaat altijd samen. Die grote Christus. Ja, die kwam voor zondaren. Hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken, dat verloren was. Dat is objectief zo. En dat is ook subjectief. Want hoe meer en hoe groter die Christus waarde krijgt. Dus de meer kom je de zonde aan de weten in je eigen leven. Nou, dat wil ik nou eerst even zeggen. Hè? Die schoonheid. De heerlijkheid van het lam. Waar Jesaja over spreekt. Waar Johannes over spreekt. En wat hierover gaat. Tweede plaats. Is ook bij de inhoud. Dan gaat het natuurlijk in vers 2 over. De strijd vervuld. De ongerechtigheid verzoend. Het zijn de weldaden. En hoe krijg je nou deel aan die zaligmaker? Nou, dat staat in vers 3 en 4. De weg moet worden bereid, vers 3. De dalen moeten worden verhoogd. En de heuvelen, de hobbels moeten worden vernederd. Dat moet worden opgeruimd. Historisch ziet dit op het werk van Johannes de Doper. En dat is de voorloper, de stem van de roepende in de woestijn. En voordat de Heer Jezus komt, is Johannes gaan opstaan. Johannes heeft, als het ware, de Heer Jezus aangewezen. Dat heb je ook letterlijk gedaan. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is dus de geschiedenis van het heil. Zo is dat gegaan. Maar gemeente, zoals God dat nou werkt in de heilsgeschiedenis. Zo denk ik eigenlijk eerlijk gezegd ook dat dat gaat in het persoonlijke leven. Ja. Want hoe komt nou die zaligmaker in je ziel? Dat doet hij natuurlijk soeverein. Hoe komt nou een ziel bij die zaligmaker? Nou, dan moet de weg worden bereid. Dan moeten de heuvels worden opgeruimd. Dan moeten de dalen worden vlak gemaakt. Dan moet er voor hem worden plaats gemaakt. En hoe wordt er nou plaats gemaakt voor de Heer Jezus? Hoe wordt er nou plaats gemaakt? Weet u. Wat ik nou ga vertellen, daar wordt veel misbruik van gemaakt. Echt. Want dan gaan we er een beetje over praten, soms ruzie over maken. En dan moeten we er maar gelijk mee stoppen. Want dan hebben we het niet begrepen. Dan weet u hoe de Heer nou plaats maakt, de Heilige Geest nou plaats maakt. Die laat eerst eens wat zien dat je God kwijt bent. En dat we God nog niet kunnen missen. En dat we kwijt zijn geraakt door eigen schuld. Dat we nou in die ballingschap zitten door onze eigen schuld. God niet gedaan, wij gedaan. Nebukadnezar niet gaan weigeren. Dat hij ook eens wat laat voelen van onze zondigheid. En dat ik niet, dat komt niet door de buurman, maar dat komt door mijn eigen boze hart. En dan ga ik dan onder gebukt. En dan probeer ik mezelf ook eens wat te verbeteren. Ja, dat kan ook. En vroeger dan, ja, dan had je niet zoveel zin om in de Bijbel te lezen. Dan ga je toch weer beginnen om in die Bijbel te lezen. Vroeger had je niet zoveel zin om s'avonds nog eens te bidden. Toen je zo in slaap, weet je wel. En dat gedoe helemaal. En die kerk één keer is ook wel genoeg. En al dat soort dingen meer. Dan wordt het anders en dan word je van zorgeloos serieus. Ja, dat is goed. Maar gemeente, dat is nog niet genoeg, hè. Want die hobbels, die blijven er wel. En wat betekent nou plaats maken? Dat God die hobbels opruimt. Die dalen worden weggenomen. Dat de Heer heeft een toegerust volk. En wat is dat dan? Nou, dat de Heer nou laat zien dat ik met al mijn beste werk nog steeds een goddeloos mens blijf voor God. Jesaja zegt, uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Heb u dat ook al eens ontdekt? Uw gerechtigheid. Dus alle goede dingen die je doet, ja, toch nog onvolmaakt. Ja, maar dan schiet er toch niks van de mens. Oh, nou, dat is het nou precies. Dan schiet er dus niks van u en van mij over. En daar gaat genade schitteren. Zeg, snap u dat nou? Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat God nou genade bewijst. Niet aan iemand die zegt van en toen zus en toen zo. En die een beetje aan het redeneren is en aan het theoretiseren en zo. Wel nee. God nou genade bewijst. Aan iemand die het niet meer weet en niet meer kan. En zegt op deze zal ik zien. Op de verslagenen van geesten die voor mijn woord beeft. En zo maakt de Heilige Geest plaats. En zo gaat die persoon van de middelaar een gestalte krijgen. En wat is er dan in die middelaar allemaal te vinden? Nou, dan gaan we naar vers 2. Haar strijd. Maar dat ziet natuurlijk historisch op de strijd met de Babylonische vijanden en zo. Maar dieper, mijn geestelijke zin daarvan is natuurlijk haar strijd met de geestelijke vijanden. De duivel, de zonde, de wereld. Haar strijd vervuld. Voorbij. Haar ongerechtigheid, dus die zondeschuld van afgoderij en zo, nou, je kunt het allemaal wel opnoemen. Verzoend. En van de hand des Heren. Dubbel ontvangen, daar wordt mee bedoeld dat de Heere zonde heeft altijd gevolgen, dat weet u, net bij David en bij Noach en zo, zonde heeft gevolgen. Maar de Heer zegt, het is nu genoeg, het is voorbij, de straf is voorbij, voor al haar zonden. Ja, wat is er nou in die Christen des Schriften te vinden, gemeente? De heerlijkheid des Heeren. De weg die wordt gebaand en de heerlijke weldaden die in de persoon van de middelaar gaan schitteren. Dan heeft hij de kop van Satan vermorzeld. Hij heeft het kruis gedaan. Hij heeft ook de werken van de Satan verbroken. Hoef wij niet meer te doen, doet hij. En daar is een volg mij. Hij heeft die woeste Satan gedood. In de tweede plaats. Dat bloed. Is het bloed der verzoening. Dat betere dingen spreekt dan Abel. En dan in die persoon van de middelaar gaat het om zijn zoenbloed. Een beetje moeilijk misschien wat ik nu zeg, hè? En misschien dat u denkt, daar moet ik nog eens over nadenken. Nou, het is ook erg goed om daarover na te denken. Want er staat in de brief van Johannes, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is zijn levensoffer. En dat ik in dat levensoffer, door het geloof daarin, nu weer rein sta voor God. Omdat Christus voor de zonde heeft betaald. Met zijn dood. En dat alle zonden dat daar dubbel ontvangen heeft. Dat God nou nooit geen zonde meer ziet in Jacob. En geen overtreding meer in Israël. Gemeente, wat is dat toch een geluk, hè? Als we nou voor zijn rekening liggen. En als we dat nou eens mogen beoefenen. Ik heb u al meer verteld, de geschenk van het geloof, dat weet u uit de Bijbel. Saulus die kreeg het geloof toen de weg naar Damascus, dat was het geschenk. En Zacchaeus die kreeg het geloof toen de Heer hem riep uit de boom. Het begon en daarna moet dat geloof ook worden beoefend. Zondagmiddag had ik dat nog eventjes, toen ik naar de doop keek. Naar het doopwater. Ja, want je bent natuurlijk dominee ook maar een nietig mensenkind. En er staat straks echt niet een apart hemelpoortje voor dominees. Echt niet. Je staat daar met al je gebrek en met al je schuld en tekort. En dan is het bloed nodig, dan is die persoon nodig. En laat eer het soms horen uit zijn woord. En laat het soms ook zien in dat water van de doop. Net alsof de Heer toen mijn jongen, kijk er nou maar even naar. Het is echt waar hoor. Zomaar even, en dat is dan, noem dat maar beoefening van het geloof. Als je nou een kind van God tegenkomt, moet je dat gewoon maar eens vragen. Wanneer nou voor het laatst dat geloof mocht beoefenen. Wanneer je voor het laatst nog eens een goede gedachte, wanneer je het laatste nog eens wat hoort uit de Bijbel of in de preek of in de sacramenten van zijn koning. Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou gemeente, als je gaat sterven, dus als je die grote stap naar de eeuwigheid maakt, dan komt het er eigenlijk niet zo op aan wat er misschien 30 jaar geleden in uw leven is gebeurd. Dat is wel mooi, dat is wel belangrijk. Dat moet natuurlijk het begin hebben. Maar daar moet je niet op gaan zitten. Dan moet je niet zeggen van nou, ja, er is wat gebeurd in mijn leven. En nou, dat is toch fijn. En, nee. Want Paulus zegt, ik jaag ernaar. Eén ding doe ik. Dat zegt Paulus in Filippenzen 3. En wat doet Paulus dan? Ja, of ik het ook grijpen mocht. Kijk, dat is nou dat beoefenen van het geloof. Want als de duivel komt en de dood komt. Ja, gemeente, jong en oud, denk u dat de duivel zegt, ja, oh ja, jij bent de bekeerde man, dus ik sla jou wel over. Nee, natuurlijk niet. De duivel sloeg David niet over toen hij thuis bleef. Nee, de duivel vloog juist extra op hem af. En David beoefende het geloof in de kruiszonde met Bathsheba en met Uria. Ja. En ja, het is misschien een vreemde gedachte, maar dat David toen onmiddellijk na dat overspel was gestorven. Wat denkt u? Ja, dat kan niet bij God vandaan, maar als dat was gebeurd, dan ging hij zo naar de hel. Ja. Want er lagen er onverzoende zonden. God heeft hem natuurlijk vastgehouden, dat is duidelijk. En daarom heeft God zijn eigen werk in stand gehouden. Dat doet God altijd. Maar David moest wel eerst op de knieën komen, hè? Voordat de Heer weer in gunst naar hem omzag. Gemeente, het gaat om de beoefening van dat ware geloof. Dat kan soms heel klein zijn. Dat kan soms wat sterker zijn. En toen verwoord, laatst, die zondag voordat hij stierf. Toen zong hij van 25 nog even mee. In al zijn dementie. Het laatste stukje. Blijf u al de dag verwachten. Maar zo ontroerd worden. Je bent ziek. Uitgeteerd. Je hoort, maar je kunt niet snappen. En dan plotseling psalm 25 zegt, dus blijf u al de dag verwachten. Dat laat God nog even zien. Hè? Het is er nog even bij. Daar zorg ik voor. Kijk, dat heb je nodig. Beoefende geloof. Nou, dat is nou erg belangrijk. Want dat is het waar Gods kerk uiteindelijk op leunt en steunt. Want wat doet het beoefenen? Dat leunt en steunt op de middelaar. Nergens anders op. En dan krijg je die heerlijke weldaden krijgen gestalte. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, maar goed. Dat woord dat blijft ook in de eeuwigheid. Dat was de inhoud. Christus plaatsmaken. Weldaad. En nu tenslotte het laatste, ja. Vers 9, 10 en 11. We hebben het heerlijke evangelie gehoord voor die balling. Troost, troost mijn volk. Ja. En wat moeten we daar nou mee doen? Alsof dat nou ten deel gevallen is. Als die ballingen die troostboodschappen horen daar in Babel. En als ze na anderhalve eeuw die oude rollen van Jesaja tevoorschijn halen. En die tijd van de ballingschap ten einde loopt. Wat zegt de Heer dan tegen die ballingen door midden van Jesaja? Sion, verkondigen van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, volk van Jeruzalem. Verkondig van goede boodschap, hef uw stem op met macht, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Er staat dus letterlijk, die mensen in Babel, die ballingschap loopt ten einde. Die mensen zitten daar ellende en moedeloos bij elkaar. De heerlijkheid wordt geopenbaard. Vertel dat ook tegen die mensen daar in Babel. En doe nou niet bang en zeg niet van, ja, zou, of wat? Nee, vertel dat. Hef uw stem op met macht. Laat maar duidelijk horen dat er een God in de hemel is die het verlorene zoekt, ook daar in Babel. En dat de Heere als een herder voor zijn volk zorgt. Dat hij de vijanden bestrijdt. En zijn kinderen. En allerlei soorten en maten heb je, die lammetjes en zogenden enzovoort. En dat die nu allemaal wijdt. Gemeente, God geeft hier de opdracht aan die balling om dat die goede boodschap niet alleen voor zichzelf te houden, maar ook aan medereizigers bekend te maken. En dat met vrijmoedigheid te doen. En dat met macht te doen. En dat aanhouden te doen. Dat naar die God van Jacob. Die is het zo waard om gediend te doen. Dat is nou onze God. Zal ik het nog anders zeggen? Die mensen zitten daar in Babel. Dat is een klein koppeltje mensen. Ja, een stelletje nietswaardige lieden. En wat moeten ze nou van de Heere zeggen? Ze moeten daar in Babel. Onze God is zo groot en zo machtig. Dat hij ons weer terug naar Israël brengt. Dat de tempel weer herbouwt. En Jeruzalem weer herbouwt. En dat houdt Nebukadnezar niet tegen. Dat houdt Belshazzar niet tegen. Houdt de duivel niet tegen. Dat houdt niemand tegen. Dat doet onze God. En het is nog gebeurd ook. Gemeente, dat mogen we vandaag nog ook zeggen. Kijk, als het over onszelf gaat, dan moeten we maar niet te veel roemen en pocheren. Ook niet op de kerk. Want je leest dan weer een stukje over kruiningen in de krant en dan denk je, oh, wat erg. Wat erg allemaal, hè. Vind je dat nou ook, dat kun je toch alleen maar om huilen en weten dat dat nou allemaal in de krant staat. Het is een diepe schande. Nee, de kerk moet maar niet te veel zeggen. De mensen van de kerk ook, maar ook ons, ons gedrag en zo. en over de wereld, nou, laat me ophouden. Maar weet u waar we nou wel goed van mogen spreken? Van de God van de Bijbel. Dat u ondanks alles, zijn welbehagen voortzet. Soms denken we dat dat witte paard van Christus, dat is gestruikeld. Dat is helemaal niet gestruikeld. Dat gaat gewoon rustig voort. En dan roept de Heer zijn kinderen op, net als toen, even terug, een verkondigste te zijn van een goede boodschap. Zie hier, wat we hier leven, dat is nou de God van Israël. De God van Jacob, dat is die God die wonderen doet, op wonderen horen. Ja, zo waren we vanavond een poosje bij elkaar. De heerlijkheid des Heeren wordt geopenbaard. Misschien zegt u, ja, maar dat mis ik nou. Ja, dat is wel heel erg, hè? Ja. Want kijk, dat ligt niet aan God en ook niet aan de Heer Jezus. Je kunt nooit zeggen, dat is God de schuld van, of dat komt door de uitverkiezing of zo. Ja, dat hoor je wel eens, dat komt door de uitverkiezing dat ik nog onbekeerd ben. Dan weet u eigenlijk van de uitverkiezing af. Dan weet u toch niks van. Dat is Gods eeuwig besluit. Dan weet God alleen van wie hij heeft verkoren. Dat weet u niet. Dus daar moeten wij ook niet mee werken. Wij moeten werken met onze zondigheid. En dat we daar nou eens bedroefd over worden. Zeg, Heere, wil u me leren wie ik nou ben? En we moeten werken met het evangelie. En in het evangelie komt God tot zondaar. En zegt de Heer, zoek mij en leef. En dan moet u ernstig waarschuwen dat u dat toch overdenken moet. En dat dat niet zomaar een bijzaak is in uw leven. Zet er uw hart op. Misschien zegt u, ik ben wel eens serieus, ik ben ook wel eens bedroefd. Maar het ging over de heerlijkheid des Heeren. Ja, ja, daar gaat het echt over. En ik weet niet of dat ook voor mij geldt. Dat is een belangrijke vraag. En er moet ook echt een antwoord op komen in uw leven. En dat antwoord, dat is het geloof. Want door het geloof krijgen we aan deze dingen deel. God schenkt dat geloof. En God uiteindelijk oefent dat geloof ook. En dan hoop ik dat u er geen rust in kunt vinden. En dat moet u ook niet doen. Dat u bijvoorbeeld gedoopt bent. Of dat u serieus bent. Of dat u de oude waarheid voorstaat. Dat zijn allemaal goede dingen ook. Maar daar kunt u straks God niet mee ontmoeten. U kunt God alleen maar ontmoeten. Als u hier persoonlijk de Heer Jezus hebt leren kennen. En hem door het geloof hebt mogen eigenen. Ja, dan zegt u, hoe is dat dan? Hè? Ja. Ja, gemeente, dat is nou zo'n groot geheim. Dat is zo'n diepe verborgenheid. Dat ik er natuurlijk wel wat over kan zeggen. Maar dat moet je ondervinden. Hoort wat mijn God deed ondervinden. En God nou zo een als u wilde omzien. Ja, zegt u, maar dan zul je wel een heleboel dit geleerd en dat geleerd. En God naar u omziet. Als God naar u omziet. Naar een herder in Bethlehem. Naar een Saulus van Tarsus. Naar een Zacchaeus. Naar een Levi. Daar begrijpt u niks van. Nee, echt niet hoor. Dan zegt u, Heer. Dan zo een als ik. Als ik. Ik ben de grootste boef van heel de wereld. Nou, daar wil God nou naar omzien. Heb je dat ook wel eens? Dat nou die grote Christus. En zo iemand als u heeft willen omzien. Daar krijgen Gods kinderen nou van hun hele leven nooit meer klein. Soms is dat wat meer, soms is dat wat minder. Maar zo komt er nou plaats voor de Heer Jezus en voor zijn werk. Misschien zegt u nou, ik geloof toch dat ik daar geen vreemdeling van ben. Nou, dat is gelukkig, dat is fijn. Heb u niet zelf verdiend, maar dat heb u gekregen. Dan heb ik vanavond ook iets gezegd wat er nou voor u belangrijk is. Niet dat u die dingen die ooit geweest zijn vergeet, het hoeft niet. Maar daar moet u nou niet op gaan zitten. Ik bedoel dat eerbiedig. En dan moet u niet zeggen, ja, ik ben een bekeerde vrouw of een bekeerde man en tegenwoordig maar. En ja, ze doen maar en zo. En het is allemaal oppervlakkig. En moet u niet doen, het is niet goed. Weet u wat u moet leren? Het geloof te beoefenen. En gewoon eens nog bij uzelf nagaan. Hè. Heb ik nou vandaag in de Bijbel gelezen? En was er nou ook één woordje van God bij? Heb ik nou afgelopen zondag in de kerk gezien? Was er ook één woordje van God bij? Heb ik daar nog wat over na mogen denken? Heeft me dat vernederd? Het deed me dat met ontroering nog weer eens zien op hem. Die schoonst is van alle mensenkinderen. Zo leidt de Heer zijn kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. Amen. Slotzang gemeente 52, 7. 52 vers 7. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.